Hoofdstuk 3. Waarom het Jodendom maar beperkt vergriekste.
Dit complex tempelstaatje met zijn complexe ideeën die we ook kunnen volgen in zowel de Joodse Bijbel als in andere literatuur, waarom dat een beetje apart is geworden. Dat is het onderwerp van mijn derde hoofdonderwerp. Ik moet u even meenemen naar het jaar 300 als het gebied rond Jeruzalem deel komt uit te maken van het Rijk van Ptolemeus. Wat is er gebeurd? Alexander de Grote is vanuit Macedonië gekomen en heeft op het moment dat het Perzische Rijk in een crisis verkeerde, het Perzische Rijk onderworpen. Na zijn dood, 11 juni 323 voor Christus, valt het Rijk van Alexander uit elkaar. Dit is een buitengewoon complexe burgeroorlog geweest, maar het komt erop neer dat in Egypte een koning Ptolemeus aantreedt. Dat is een kolonel geweest van Alexander en die sticht een koninkrijk voor zichzelf en dat loopt heel aardig. Daar hoort ook Jeruzalem bij. Ten noorden van het tempelstaatje Jeruzalem ligt het rijk van meneer Seleucus. We noemen dat het Seleucidenrijk. Dat strekt zich uit van Turkije tot Afghanistan en is veel groter. Het zal na het jaar 200 Jeruzalem veroveren. Maar in de derde eeuw voor Christus maakt Jeruzalem deel uit van het Egyptische rijk van koning Ptolemeus. De zoon van Ptolemeus heet Ptolemeus, diens zoon heet Ptolemeus. Dat gaat door tot met 15. Dus dat is een vrij consistente dynastie die daar zit. Je ziet Joden op hoge plaatsen komen. We weten gewoon van een meneer Tobia die een hoge positie heeft gekregen. We hebben zijn paleisje opgegraven. We lezen over belastinginspecteurs die uit Egypte komen en het geld komen ophalen in Jeruzalem. Dat functioneert allemaal heel redelijk. Die Joden zijn gewoon geassimileerd binnen dit Ptolemeïsche Rijk. Dat is op zich niet zo vreemd. In Alexandrië zit bijvoorbeeld een Joodse wijk. Joden kunnen dienst doen in de Ptolemeïsche legers als huurlingen. Dit loopt allemaal heel aardig en je krijgt dus te maken met een groep Joden die in Egypte zit. We hebben al een groep Joden in Babylonië zitten. We weten dat er groepen zijn in andere delen van het Middellandse Zeegebied. Maar ook in Zuid-Egypte en in Alexandrië zitten dus Joden. En die bouwen op een gegeven moment ook een eigen tempeltje in de buurt van Cairo. Dus dit is allemaal een redelijk normale gang van zaken. In de tijd na Alexander de Grote, ieder volk uit het Middellandse Zeegebied raakt op deze manier opgenomen in een soort grotere wereld met een Grieks sprekende cultuur, waar voor iedereen op een bepaalde manier wel plek was. Het was dus helemaal niet gek om een Jood aan te treffen op een hoge positie aan het hof van een van de koningen Ptolemeus. Het is ook helemaal niet vreemd dat Joden belasting betalen aan de koning van Egypte. En je ziet het ook aan de architectuur. Mocht u ooit in Israël komen, ga eens naar Maresha. Daar zijn diverse graven. Eén daarvan is de zogenaamde tombe van de Sidoniërs. En daar liggen dus wat Joden begraven. Het is wel degelijk, ondanks de naam dat het Sidoniërs heette, zijn het Joden die daar begraven liggen. Maar het zijn, terwijl het Joodse graven zijn, herkenbaar aan de wijze waarop ze ingericht zijn, is dus de decoratie met Griekse letters. En je ziet ergens Kerberos afgebeeld, de driekoppige hellehond uit de Griekse mythologie. Joden hebben er geen enkele moeite mee om dat over te nemen. Ander aspect van het Griekse denken wat ze overnemen is bijvoorbeeld het idee dat de mens een ziel heeft gehad. Dus de antropologie, het denken over hoe een mens in elkaar zit, begint ook Griekse trekjes te krijgen. Als u in Jeruzalem zou komen en u kijkt over de Kidronvallei, dus u kijkt naar het oosten vanaf de Tempelberg, dan liggen daar wat graven op de Olijfberg van priesters die in de derde en de tweede eeuw voor Christus hebben gediend. Die graven die hadden net zo goed in Griekenland kunnen staan. Keurig netjes Ionische pilaartjes ervoor en dat soort dingen. En een van die graven is een kopie van het mausoleum van Halicarnassus. Met een soort piramide bovenop een vierkant mausoleumpje. Dus die vergrieksing van in ieder geval de elite van de Joden. Ze hadden aansluiting bij de grote mediterrane Grieks sprekende elite in het Rijk van Ptolemeus en later het Rijk van Seleucus. De Seleuciden nemen onder hun koning Antiochus III in het jaar 200 Judea over. Er zijn in totaal 8 oorlogen tussen de Egyptenaren en de Syriërs gevochten. Die heten dus de eerste, de tweede, de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste Syrische oorlog. Met die voegen dat de eerste Syrische oorlog nog een 1a en een 1b kent. Maar het is een eindeloos omstreden gebied geweest, Jeruzalem. En als het rond 200 dus in Seleucidische handen valt, in handen dus van de koningen van het gebied Turkije, Syrië, Iran, Afghanistan, op dat moment is dus binnen het Joodse denken al wat spanning over deugt de tempelcultus wel. We hebben de tempelrol. In de versie waarin we kennen is die kort voor 200 geschreven. We weten er waren interne spanningen. Een van die spanningen is heel beroemd. Er was al een splitsing geweest over de tempelplek. De meeste Joden, zeg maar allemaal, zeggen het is Jeruzalem. Maar één klein groepje zegt nee, het moet ergens anders zijn. En die keren terug naar een noordelijk heiligdom. Dat is vlakbij het huidige Nablus ook opgegraven. Die groep noemen wij de Samaritaanse geloofsgemeenschap. Dat is dus een vrij oude afsplitsing van het Jodendom. De formatieve periode van het Samaritanisme is later, maar er zit al een concurrerend heiligdom in wat we nu de Palestijnse gebieden noemen.